Goedemorgen allemaal. Ik wil zo meteen met jullie lezen uit Efeze 2. Dus dat zou je alvast op kunnen zoeken. Ik ben de vorige keer toen ik hier sprak begonnen met een serie. Klinkt wat groots, maar een aaneenschakeling van een aantal preken. Tenminste, dat is de bedoeling. En dit is de tweede. Ik heb jullie al daar even wat over gemaild via de brief, dat je een beetje kunt voorbereiden. En vandaag wil ik met jullie lezen uit Efeze 2, de eerste 10 versen. Efeze 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Want wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En de focus van deze preek ligt op vers 6, waar staat: en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ik hoop daar iets van te delen met jullie. Ik zeg bewust delen, want ja, ik blijf er zelf ook over aan het denken. En ja, dat vind ik zelf geen probleem. Niks is af, nooit, een studie is nooit af. Dat is voor jullie niet, dat is voor mij ook niet zo. Ik heb in ieder geval wel de dingen die ik wil delen met jullie op papier gezet. Dus als je, dus ik zal ook zorgen dat jullie die ook, dat dat naar jullie toe komt, zodat je ja, de teksten, verwijsteksten en zo gewoon kunt nalezen. Wij hebben thuis een heel lief peutertje rondlopen, Jiree. Echt heel lief. Maar ze zit nu in de fase dat ze echt alles probeert te grijpen wat ze kan grijpen. En ja, wat wij dan steeds doen is de dingen hoog zetten. Ja, dat zul je als je een klein kindje hebt begrijpen. Veilig opbergen op een hoge plek waar ze niet bij kan. Ik zie zoiets ook wel eens op een bouwplaats. Weet je wel, 's avonds en 's nachts dan staat er zo'n kraan en hangt zo'n kistje aan. Nou, ik weet nooit wat daarin zit. Ik heb dat nooit gezien. Maar ik stel me zo voor dat daar een aantal dingen in zitten die beter niet op de grond kunnen staan. Want dat bewaren dan hoog, dan is het veilig. Waarom dit beeld? Het is een beeld, hè? Ik denk dat dit beeld ons kan helpen om te begrijpen wat het betekent. Waarom wij, jij en ik, als we de Heer Jezus mogen kennen, een plek hebben in de hemelse gewesten. Dat is waar ik op wil focussen met deze preek. Wij hebben een plek gekregen, zegt Efeze 2 vers 6, in de hemelse gewesten. En dit beeld is denk ik een van de, helpt ons om te begrijpen dat het iets te maken heeft met veiligheid. Met iets bewaren op een plek waar, ja, waar het veilig is voor vijanden eventueel. En er is maar één plek in dit hele universum, en dan heb ik het niet alleen over de aarde, maar alles wat er omheen zit, is maar één plek in het hele universum waar onze identiteit, jouw identiteit en mijn identiteit veilig is. En dat is op de plek waar God zelf regeert. In de hemelse gewesten. Dat is heel hoog. Maar misschien niet zonder reden. Ik ga even een klein stapje terug naar de vorige preek. Ik heb toen met jullie overdacht dat Christus voor ons is gestorven. Voor ons is begraven. Voor ons is opgewekt. Hij in plaats van ons. Hij voor mij. En die zin, hè, die zo mooi is in dit verband, is: het is volbracht. Het is helemaal klaar. Dat zei de Heer Jezus aan het kruis. En ik hoop dat we allemaal, ook of we nou jong zijn of wat ouder zijn, dat we dat zeker mogen weten. Hij hing daar ook voor mij. Hij is voor mij gestorven en ook opgewekt. En mocht je dat niet zeker weten, hè, dan mag dat evangelie ook vandaag helder zijn. Omdat de Bijbel daar helder over is, dat als we in hem geloven, hè, dan zullen we dat eeuwige leven ontvangen. Maar ik ben een stapje verder gegaan, omdat de Bijbel ook een stapje verder gaat. Romeinen 6, Colossense 2. De Heer Jezus heeft niet iets alleen voor ons gedaan, in plaats van ons, maar er is ook iets met ons gebeurd, in hem. Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Wij zijn een nieuw leven binnengegaan met Christus. We zijn één geworden met hem. We zijn geen kennissen geworden van de Heer Jezus, om het heel eigentijds te zeggen. Maar we hebben levensverbondenheid. We zijn verbonden met de Heer Jezus, onlosmakelijk. We zijn hemelburgers geworden. Ook een tekst die we hebben overdacht, in Filippenzen 3. En hoe meer je de brieven in het Nieuw Testament volgt, ook in tijdvolgorde, hoe duidelijker dat evangelie wordt, wie we zijn geworden met de Heer Jezus. En dat kun je moeilijk bevatten, als je dat plaatst in tijd of in ruimte. Want dat de Heer Jezus iets voor ons heeft gedaan, daar hoef ik niet per se bij te zijn. Daar waren we ook niet bij. Maar dat ik erbij was, en jij, dat is moeilijk te vatten. Want hij deed dat toen, en ik leef nu. En hij is nu daar, en ik ben hier, en jullie ook. Je gevoel, je verstand kraken als je over deze dingen nadenkt. Wat is nou de realiteit? Hoe zit het nou eigenlijk? Waarom zo ingewikkeld? Ik heb het beeld gebruikt van een verslaafd iemand. Een gokverslaafde, geloof ik. Die een schuld heeft. Een gokprobleem en daardoor een schuld. Of misschien wel een schuld en daardoor een gokprobleem. Wie zal het zeggen? Dat zijn cirkels heel vaak. Maar als je alleen de schuld oplost, dan help je iemand niet voldoende. Dat is misschien even, maar als die verslaving daar blijft, dan zal dat opnieuw tot problemen leiden. En de Heere heeft dat zondeprobleem waar wij in zitten, die visuele cirkel, heeft de Heere compleet opgelost. Hij heeft onze schuld betaald, maar hij wil ons ook helpen om met die verslaving om te gaan, van zonde doen, die patronen in ons leven. En daarom heeft hij ons meegenomen in hemzelf. Ik heb het voorbeeld gebruikt van een spons met water. Als je de spons verplaatst, verplaats je ook het water. Hij heeft ons meegenomen naar een plek waar andere machtsverhoudingen gelden. Een ander terrein. En dat terrein, hè, we zijn verplaatst van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon. Dat zegt Colossense 1. En het is heel belangrijk dat we dat gaan zien. Nieuwe ogen. Zien wat je nieuwe identiteit is geworden. Je identiteit kennen is belangrijk. Het heeft te maken met welk effect hebben de dingen die op je afkomen. Als je weet wie je bent, en dat kunnen we allemaal meemaken, dat iemand iets van ons vindt. Op school, maar ook op ons werk, of wat dan ook. Mensen vinden iets van ons. Hoe diep komt dat binnen? Het is heel belangrijk dat we weten wie we zijn. Dat je als het ware een bodem hebt. Waarvan je een bodem, hè, waar dingen kunnen stoppen. Zodat je weet van wat ze ook van me vinden. Maar ik weet dat. En zo is dat ook geestelijk. Als we aangevallen worden. Dat we mogen weten, hè, we zijn. Dit is onze bodem. Dat is onze identiteit in de Heer Jezus. En de Heer wil ons zo'n bodem geven, zo'n identiteit. En
hoe meer we daar ook om bidden, zegt Efeze 1 vers 18, hè, hoe meer we ook verlichte ogen zullen krijgen om dat te zien. En als je dat gaat zien, dan ga je ook zo leven. Dan ga je ook zo wandelen. Nou, dat was in het kort even de vorige preek. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat het met jullie gedaan heeft. Of je daarover na bent blijven denken. En hoe dat ook een plek heeft gekregen in jullie gesprekken, maar ook in jullie gebeden. En ook heb ik daar zelf natuurlijk over nagedacht. Het is goed om over deze dingen te praten. En ik spreek er ook wel eens over met mensen. En de reacties die ik zo doorgaans krijg, ik zal er twee noemen. Iemand die een keer tegen me zei, joh, het is allemaal wel mooi en zo, van identiteit en wij in Christus en zo. Maar we kunnen het veel beter houden bij het praktische onderwijs van de Heer Jezus. Ik probeer gewoon te doen wat Jezus deed en dat is al moeilijk genoeg. En daar heb ik over nagedacht. Toen dacht ik van, ja, dat is inderdaad best moeilijk. Als ik moet proberen om te doen wat Jezus deed, zonder dat ik wat de Heere zegt over mijn nieuwe identiteit echt binnen wil laten komen, dat is wel heel moeilijk, ja. Dat is moeilijk leven, dat is zwaar. De Heere geeft ons veel meer. En ik sprak ook iemand die zei, ik werd er zo door bemoedigd. Ik word er door bemoedigd als ik deze dingen hoor. Want ik realiseer me zo vaak wat er niet lukt in mijn leven. En als ik dit hoor, dan weet ik weer wie ik ben. Ja, daar is het woord ook voor bedoeld. Ook het woord van vandaag. Dat we zullen weten wie we zijn. En dat is ook mijn verlangen. Dat ook vandaag weer voor ons helder wordt. Wat we net ook gelezen hebben, die eerste drie versen van Efeze 2, dat was hoe het vroeger was. En vanaf vers 4 gaat het over hoe het nu is. En dat is al, nou misschien zouden we dan al kunnen stoppen, als dat al de les is van vandaag. Wie ben ik met Christus? We gaan een stapje verder vandaag. En dat is, we zijn dus met hem gezet in die hemelse gewesten, hè? Efeze 2 vers 6. Dat is opnieuw zoiets wat slecht te bevatten is. Want we leven op aarde. Maar opnieuw geldt hier dat de Heer ons uitnodigt om te zien. En om te geloven. Ik heb er best vaak over gesproken in Bijbelstudies. Ja, aan de andere kant, dat ligt ook niet aan mij, denk ik. Want heel veel brieven gaan hier ook gewoon over. Maar ik heb wel gemerkt door de tijd in dat mensen vaak hun probleem met hem gezet in de hemelsgewest een beetje op mij projecteren. Zo van, joh, ja, Bastien, jij maakt het altijd zo ingewikkeld. Jij begint over hemelsgewesten en zo. En alsof ik het bedacht heb. Ja? Het staat in het woord, mensen. En dat woord heeft uitleg nodig. En daarom zeg ik, de eerste uitdaging van morgen is voor jullie. Dat is de vraag, ben je bereid om het woord van God te geloven? Als er staat, ik ben met Christus gezet in de hemelse gewesten. Ben je bereid om dat te geloven? Dat is de eerste uitdaging. Wat zegt dat feitelijk? Nou, dat de Heere die lijn van met hem gestorven, begraven, opgewekt, doortrekt. De Heere trekt die lijn door die we de vorige keer al gezien hebben. Door tot op de plek waar hij nu zelf is. We zijn met Christus gestorven, begraven, opgewekt en met hem mee naar de hemelse gewesten. En dat zegt allereerst iets van de Heere. De Heere doet nooit half werk. Zijn werk is volmaakt. De Heere stopt nooit halverwege. Dat kan onze indruk misschien wel eens zijn in ons leven, ook als we dingen meemaken. Dat we denken van, ja, maar het leek zo mooi te gaan. Het leek zo helder allemaal, maar nu? Nou, ik hoop dat we hierdoor ook bemoedigd worden. Dat de Heere altijd dingen afmaakt. Volmaakt doet. Zijn werk is volmaakt. En waarom zijn wij nou in die hemelse gewesten? Want we zitten nu hier. Wat voegt dat toe? Nou ja, allereerst dus, omdat we met hem verbonden zijn. We zijn daar waar hij is, hè? Staat zo mooi in Colossense 3. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat zegt het woord. Dat zegt niet mijn gevoel, ook niet jouw gevoel, maar wel het woord. En waar is dat dan, dat daar? Dat is ook een goede vraag. In de hemelse gewesten gezet. Waar zijn de hemelse gewesten. Nou, 5 keer in de Bijbel vind je die term in de hemelse gewesten. Dat stukje. En dat vinden we 5 keer alleen in de Efezebrief. En als je die Griekse woorden bestudeert, en dat kunnen jullie dus in de aantekeningen ook allemaal nalezen, dan zie je dat het in ieder geval gaat om een meervoud in de hemelse gewesten. Het is een meervoud, het is een plek waar meer is dan één, zeg maar. En het zegt ook iets over boven dat wat tot de hemel behoort. Het heeft iets te maken met ergens boven staan. Dus boven dat wat tot hemelse dingen behoort, zou je kunnen zeggen. Boven hemelse dingen. En dat is dan in de meeste vertalingen terechtgekomen als hemelse gewesten. De Bijbel laat ons zien dat er meerdere hemelen zijn. Heel veel teksten zou je gewoon kunnen opzoeken in je concordantie. Als je intikt hemelen, dan zie je dat er heel veel plaatsen zijn waar dat duidelijk wordt. Dat er meerdere hemelen zijn. Hè? Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermachten. Psalm 33. Of nu wij dan een grote hoge priester hebben. Hè, Hebreeën 4. Die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Meervoud. Hemelen. Nou, en welke hemelen zijn er dan? Geeft de Bijbel daar enige aanwijzingen voor? Ik denk het wel. Ik doe dat wel heel voorzichtig. Het lijkt erop dat de Bijbel zegt, er is eigenlijk een eerste hemel. De luchthemel. Je zou kunnen zeggen dat tot aan de wolken, waar de vogeltjes vliegen en de vliegtuigen. De wolkenhemel. En de tweede hemel zou dan kunnen zijn de sterrenhemel. Dat stuk wat daarachter komt. En Paulus, die spreekt in 2 Korinthe 12 zelfs over een derde hemel. Hij beschrijft iemand die daar geweest is in de derde hemel. En mogelijk spreekt hij daar over zichzelf. Maar dan zegt hij dat in die derde hemel, dan gebruikt hij een omschrijving. Dan zegt hij, opgenomen in het paradijs. En dat daar ook onuitsprekelijke dingen gehoord zijn. Paulus lijkt daar duidelijk te maken dat dat iets geweest moet zijn, die derde hemel, waar goddelijke dingen te zien en te horen zijn. Dus de Bijbel maakt duidelijk, denk ik, en de argumenten daarvoor kun je ook nalezen, dat er meerdere hemelen zijn. Je zou ze kunnen zeggen, meerdere lagen. En waar zijn dan die hemelse gewesten? Ik zei al net, het betekent letterlijk boven hemelse dingen. En als je dat letterlijk leest, dan zou je kunnen zeggen, de eerste plek waar je kan spreken in dat gebied boven ons, waar dingen boven hemelse dingen zijn, dat zou dan moeten zijn in die tweede hemel. Ja, want dat is de eerste plek waar boven hemelse dingen zijn. Boven de dingen van de eerste hemel. Dus mogelijk beginnen die hemelse gewesten, je zou kunnen zeggen, bij de wolken. Boven de wolken. Misschien ook hoger. Ik wil me niet verliezen in een exacte plaatsbepaling, maar ik geef maar even aan. Hemelse gewesten, hemelen. Waar ik ook over nagedacht heb is van, hoe is dat dan in die hemelse gewesten? Nou, in ieder geval moet daar onderscheid zijn in positie en macht. Dat kan niet anders. Want Christus is na zijn opwekking aan de rechterhand gezet van de Vader. Hij is opgenomen in de hemel. En dan staat er in Efeze 1, vers 20, dat hij aan de rechterhand is gezet, in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dus in ieder geval is Christus in die hemelse gewesten ver boven overheid, macht, kracht en heerschappij. En wat dat dan zijn, die overheden, machten, krachten en heerschappij, daar wordt geen uitspraak verder over gedaan in Efeze 1. Maar in ieder geval is er een onderscheid tussen Christus en die dingen die genoemd worden, die wezens. In Efeze 6 vers 12, ik heb ook gevraagd of jullie dat vooraf willen lezen, daar wordt duidelijk dat in die hemelse gewesten in ieder geval ook kwade machten zich bevinden. Laten we Efeze 6 vers 12 ook samen lezen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er wordt een heel rijtje genoemd met geestelijke, dus ofwel niet zichtbare wezens die zich bevinden in die hemelse gewesten. Die wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, dat is de enige keer dat dat in de Bijbel staat, hè? De kosmokraten, zegt het Grieks. Als je dit echt op je in laat werken, wat hier staat over die wezens van, hè, die onder de regie van de Satan daar zijn, dat is ontzagwekkend. Wij zien alleen wat onze aardse ogen kunnen zien, maar de realiteit waarin wij leven is veel groter. Het zou je bang kunnen maken. Alleen dat is niet de bedoeling. En in Colossenzen 2 vers 15... lezen we ook over die machten. En ik neem aan ook die boze machten. Daar staat namelijk wat de Heer Jezus heeft gedaan. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Ik denk dat het hier over diezelfde kwade machten gaat. Die voor ons onzichtbaar zijn, maar wel zeker er zijn. Misschien wel dichterbij dan we ons realiseren. En ze staan onder regie van de Satan. In Jesaja 14, het Oude Testament, daar krijgen we een inkijkje in wat heeft zich nou eigenlijk afgespeeld met die Satan? Hoe is dat lang geleden gegaan toen hij viel? En dan wordt er eigenlijk gesproken over die morgenster. De Satan, de morgenster. Een topengel van God. Een van de aartsengelen waarschijnlijk. Die geprobeerd heeft op de plek te gaan zitten van God. En die zijn positie heeft verloren daardoor. Die door God uit zijn positie is gezet. En ik denk dat ook geldt voor de engelen die met hem mee zijn gevallen. Daar is meer over te zeggen, maar ik probeer het nu een beetje eenvoudig te houden. In ieder geval is het belangrijk dat we beseffen dat de tegenstander en die machten die bij hem horen zich in die hemelse gewesten kunnen bevinden, maar ook wel weer gelimiteerd worden door een plafond, als het ware. Van tot zover. En daar is de plek dan, hè, waar God is. Waar de Heer Jezus Christus leeft. Alleen in die eerste hemel, die luchthemel, die wij dus wel kunnen zien, daar is die macht van Satan wel heel groot. Daar is die macht van Satan heel groot. Hè? Dat zie je ook in Efeze 2 heel duidelijk staan. We hebben net gelezen. Dat hij de aanvoerder is van de macht in de lucht. Ja, ik zal er zo iets meer van zeggen ook. Over zijn macht ook in de buurt van de aarde. Er zijn meerdere plekken in de Bijbel waar je iets kan lezen over die, ja, wat zich dan in die hemelse gewesten afspeelt. Een stuk strijd ook tussen de engelen van God en de engelen van Satan. Het boek Daniel bijvoorbeeld, het tweede stuk van het boek Daniel, zegt daar ook meer over. Ik laat het nu liggen. En ik wil weer terug naar het feit waarom we hier zitten, waarom we hierover nadenken. Het feit is namelijk dat, hoe groot die machten ook zijn, we hebben er even iets van geproefd, boven al die machten is Christus. Hij is door die hemelen doorgegaan, opgevaren, ver boven alle hemelen, zegt de Bijbel, om alle dingen te vervullen, ofwel vol te maken. Hij is door die lagen heen gegaan om alle dingen tot volheid te brengen. Hij is uitermate verhoogd, Filippenzen 2, hè? Bovenmate, boven alle maat verhoogd. En dan zijn we op de plek waar ik wil zijn. Op die plek waar hij is, zijn wij dus. Dat is even zoef, hè? Even zo in je gedachten. Waarom? Ja, Efeze 1. We zijn een hoofd en een lichaam. Christus is het hoofd. Wij zijn het lichaam. En wij zijn boven hem, boven al die machten gesteld. Ook boven de kwade. In mijn klas De klas waarin ik werk, daar is een jongen die, als het hem even allemaal te moeilijk wordt, dan vlucht hij altijd naar buiten, de klas uit. En dan klimt hij in een boom. We hebben een boom op het plein en daar klimt hij dan in. Dan gaat hij zo hoog zitten dat hij zeker weet dat niemand hem daar kan pakken. Ook niet de jufs. En hij hoopt ook de meester. Maar ik moest daaraan denken. Hij vlucht daarheen. Naar die plek. Dat is voor hem dan zijn enige veilige plek in die hele schoolwereld. Wij zijn al op die allerveiligste plek. Daar is onze identiteit. Maar realiseren we ons dat ook? Wij hoeven daar geen eens meer heen te vluchten. Wij zijn daar. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is een tekst met een dubbele omvatting. Met Christus, hè, we zijn met Christus, in Christus, verborgen in God. Over veiligheid gesproken. Hoe veilig zijn wij? Hoe veilig is onze identiteit? Ultiem. Onze identiteit is net zo veilig bij God als het geheimenis, hè, wat eeuwenlang verborgen is in God. Wordt precies hetzelfde gezegd. Efeze 3, vers 9, daar wordt over dat geheimenis gesproken. Wil ik zo nog wel iets van zeggen. Wat door de eeuwen verborgen is geweest in God. Niemand had het door. Niemand wist het. Tot op het moment dat de Heer ervoor koos om het te openbaren. Eeuwenlang. Duizenden jaren. Maar het was veilig. En net zo veilig als dat geheimenis was bij God. Zelfde woord zijn wij verborgen met Christus in God. En die geestelijke zegeningen. Efeze 1. Ik denk wel bekend ook hier in de gemeente als je wat langer zit, dat daar regelmatig ook aan gerefereerd wordt. Hè, dat we met Christus die geestelijke zegening hebben. Gezegend met hem in de hemelse gewesten. Hè, Efeze 1 vers 3. Al die geestelijke zegeningen die allemaal samen onze identiteit beschrijven, zijn allemaal veilig bij hem. Ik zal ze nog eens even noemen. Achter elkaar. Massief stukje, maar overweldigend. We zijn voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. We zijn bestemd om heilig en smetteloos voor hem te leven. We zijn kinderen van God. We hebben verlossing en vergeving ontvangen. We zijn ingewijd in het geheimenis van Gods wil. Zijn plannen dus. We zijn zeker van een toekomst met Christus. En tot slot de zevende. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent dat we voor altijd vastzitten aan de Heer Jezus. En die zeven zegeningen die in Efeze 1 beschreven worden, die zijn allemaal vast. Omdat wij in Christus zijn in de hemelse gewesten. In Filippenzen 2 vers 5 staat een tekst. Die zal ook in deze tijd dat we ons voorbereiden ook op het lijden, het overdenken van het lijden en de opstanding van de Heer Jezus wel weer langs kunnen komen. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan wordt dat lijden van de Heer geschreven, dat hij uit de hemel is gekomen en dat hij al tot de laagste maat is neergedaald als een dienstknecht. Maar laten we ook meelezen, want we moeten het verband van die tekst dan helder houden. Dan staat er, laat die gezindheid in u zijn, het dienen. En dan staat er dat de Heer Jezus ook opgevaren is, hè, tot de hoogste maat. We mogen de Heer Jezus volgen in zijn vernedering, in zijn dienstbaarheid, maar ook in zijn verhoging. Met hem gezet in de hemelse gewesten. Ik denk dat dat eerste stukje vaak meer aansluit bij ons gevoel. De Heer Jezus volgen in zijn vernedering. In zijn dienstbaarheid. Want dat confronteert ons heel vaak met hoe we daarin tekortschieten. Dienen. Jezelf wegcijferen voor de belangen van een ander. En daar hebben we ons huiswerk mee. Zeker weten. Ik in ieder geval wel. En dan mogen we nog verder meegaan in onze gedachten. Met hem gezet in de hemelse gewesten. Ik wil van die duizelingwekkende hoogte even terug naar de aarde. En ik kan me zo voorstellen dat je misschien denkt, ja mooi, bijbels, maar wat heb ik eraan? Hoe maak je dat nou praktisch? Ja, ik denk weer een uitdaging. Ik wil weer een uitdaging voor je neerleggen. Geloof je, met je hele hart, dat de Heer nooit theorie geeft zonder dat het praktijk kan worden? Dat is een uitdaging. Geloof je dat de Heer nooit theorie geeft zonder dat het praktijk kan worden? Kijk, wij zien misschien niet direct de link met de praktijk. Zien. Maar daar wil de Heer ons bij helpen. Want de Heer is zo praktisch. Wat ik nu heb mogen belichten, wat we samen hebben gelezen, dat is zo praktisch. Eigenlijk zegt de Heer, ik wil dat die gemeente zo dichtbij me is. Nou, dan neem ik hem maar mee. Nou, dat is toch praktisch? Dat is heel praktisch, dat doen wij toch ook? Als je iemand wilt beschermen, zeg joh, kom maar bij me staan. Dat doet de Heer ook. En hij wil ons leren om dit ook praktisch te maken in ons leven. Ik wil nog twee gedeelte eigenlijk met jullie langslopen die dat ook heel praktisch maken. Allereerst Efeze 3, vers 8 tot en met 11. Laten we dat samen lezen. Efeze 3, vers 8 tot en met 11. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente, dat zijn wij dus, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Weer zo'n tekst die niet direct ons gevoel, ja, iets waar we misschien niet direct iets mee kunnen, dat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Er is een getuigenis nodig daar in die hemelse gewesten. En welk getuigenis? Ja, niet het getuigenis wat op aarde moet klinken. Kijk, op aarde moet het getuigenis klinken dat er verlossing is en vergeving door het bloed van de Heer Jezus. Dat is het getuigenis voor deze aarde. Er is één naam onder de hemel gegeven door wie wij kunnen zalig worden. Maar welk getuigenis moet daar dan klinken? Er hoeven daar geen mensen verlost te worden. Dus het moet een ander getuigenis zijn. Nou, dat wordt in deze verse uitgelegd. Dat is het getuigenis wat gaat over de veelvuldige wijsheid van God. Het is iets over wat God heeft gedaan. En dat die veelvuldige wijsheid van God, hè, hoofdstuk 3 vers 10, is verbonden met dat geheimenis waar ik het net al over had. Vers 9. Want wat is dat geheimenis? Even heel kort. Als je dat beter wil lezen, moet je Efeze 2 en Efeze 3 maar nalezen. Maar dat geheimenis houdt eigenlijk twee dingen in. Allereerst, dat wij onlosmakelijk zijn verbonden met de Heer Jezus Christus. Als een hoofd en een lichaam. Dat is één. Dat is zeg maar geheimenis deel A. En wat is deel B? Dat is dat lichaam, die gemeente, dat daar volledige eenheid is. Ongeacht de afkomst van alle afzonderlijke ledematen. Of dat nou mensen zijn met een Joodse afkomst of met een heidense afkomst. Dat maakt niks uit. Die gemeente is één gemaakt. En daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven, zegt Efeze 2. De Heer Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven om onze persoonlijke schuld te betalen, maar ook om die gemeente één te maken. En dat was het niet daarvoor. Door de Geest is die gemeente één. De Heer Jezus heeft de brug gebouwd die niemand kon bouwen. En dat, daar gaat het hier om in deze versen. Dat getuigenis van eenheid, van die overwinning van de Heer Jezus Christus op verdeeldheid, dat is het getuigenis wat moet klinken in de hemelse gewesten. Het getuigenis van eenheid. Als je je realiseert dat een van de namen van de Satan diabolos is. Verdeler. En dat op meerdere plekken wordt gezegd dat de Heer Jezus dingen één maakt. Nou, dat spanningsveld. Daar moet maar één signaal van zijn in die hemelse gewesten. Eenheid. Staat ook heel mooi in Efeze 4 vers 3. Dat staat er niet zomaar. Dat is het praktische gedeelte van de Efezebrief. Daar staat dat we ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. wordt nog wel eens vertaald tegenwoordig, we moeten zorgen dat we één worden. Oh, wij moeten niet zorgen dat we één worden. Een eenheid die wij moeten maken gaat... Nou, dat doe ik wel een hele zwart-witte uitspraak misschien, maar een eenheid die wij moeten maken zou nog wel eens ten koste kunnen gaan van de waarheid. Zo van allemaal een beetje inleveren en dan wordt het wel een mooi soepje. Dan hebben we eenheid. Nee, de eenheid waar de Bijbel over spreekt is eenheid die is al gemaakt. Die ligt al klaar. En wij moeten ons beijveren. Het mes moet in ons. Wij moeten ons beijveren om die eenheid te bewaren. En dat kost alles van onszelf. En dat getuigenis van eenheid, dat is het getuigenis van het geheimenis. En dat moet klinken in die hemelse gewesten. En dan is er nog een tweede gedeelte waar ik met jullie bij stil wil staan om het maar even praktisch te maken. We hebben die tekst ook al gelezen, hè? Efeze 6, vers 12. Ik wil een stukje lezen vanaf vers 10. Efeze 6, vers 10. Verder, mijn broeders, en uiteraard geldt dat ook voor de zusters, jong of ouder, ook de broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Wij staan met z'n allen in een strijd. Individueel, maar ook als gemeente. En ook als gemeente wereldwijd. En dat is een strijd, een geestelijke strijd, waarin wij niet alleen een deelnemer zijn. Hè, we moeten die wapens opnemen, dus dan ben je deelnemer in de strijd. Maar we zijn ook onderwerp van strijd. Het draait namelijk ook om ons, die strijd. Het gaat hier niet over de strijd tegen de zonde. Dat wordt wel eens gedacht, Efeze 6, dat stuk van die geestelijke wapenrusting, natuurlijk een bekend stuk, dat gaat over de strijd tegen de zonde. Ik ben zelf van mening dat Paulus dat punt eigenlijk al behandeld heeft in de hoofdstukken daarvoor, hoofdstuk 4 en 5. Want daar zegt hij eigenlijk steeds met andere woorden hetzelfde geluid, geeft hij steeds hetzelfde geluid. Vanuit de kracht van het nieuwe leven roept de Heer je op om gehoorzaam te zijn. Leg af. Doe aan. Dat gaat om gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in de kracht die de Heer ons geeft. He? U was duisternis, Efeze 5 vers 8, en u bent nu licht. Wandel als kinderen van het licht, dat is een opdracht. In Efeze 6 gaat het om iets anders, die strijd. Dat is een strijd die uiteindelijk gaat om onze identiteit. Om onze positie en het evangelie wat daarbij hoort. Want hier zit de duivel niet op te wachten. Op dat evangelie wat ons vertelt dat wij met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Want daar wilde hij zelf namelijk zitten. Dat was nou de plek die hij voor zichzelf had gereserveerd. En dat wij daar zijn in Christus, als aards wezen, als mens, hè, dat geeft hem nou de reden om ons aan te vallen. Want dat wij daar zijn is een proclamatie, een getuigenis op de overwinning van de Heer Jezus Christus. We hebben die strijd niet tegen vlees en bloed, staat er, Efeze 6, vers 12. En er staat ook dat we tegen de boze geesten in de hemelse gewesten strijden. En dan zou je denken, nou, dat zal dan wel ergens ook zijn in die hemelse gewesten, die strijd. Nou, we hebben daar een positie, inderdaad. Maar ik denk dat die strijd waarover in Efeze 6 gesproken wordt, zich afspeelt gewoon op aarde. Gewoon waar wij nu zijn. Een strijd op aards grondgebied. Tegen hemelse geestelijke wezens. Uit de hemelse gewesten. We worden aangevallen door geestelijke machten. En als je daar ook weer over nadenkt, dan word je daar niet vrolijk van. Want dat is heftig. Aangevallen worden door een mens is al heel heftig. Maar aangevallen worden door geestelijke wezens met een satanische afkomst, dat is heftig. Maar ja, wel logisch. Wij leven namelijk op het grondgebied van de boze. Ik zei net al, daar zou ik nog iets over zeggen. Hè? Hij is de overste van de macht van de lucht, staat er. De aanvoerder van de macht van de lucht. Hij heeft nog meer namen. Hè? Hij is de overste van deze wereld. Nog. En hij is de god van deze aion. De god van dit tijdperk. Dus hoe lager je komt, zou ik zeggen, hoe meer je op aarde afdaalt, hoe groter die macht van de Satan wordt. En precies in die modder van die macht van de Satan, daar leven wij. Als gemeente. Alleen, ja, wij zijn burgers van de hemelrijk. Dus de spelregels van de boze, dat zijn niet de regels waar wij ons naar gedragen. Tenminste, laat dat onze intentie zijn, denk ik. Nou, en die frictie die daardoor ontstaat, dat wij hier wel leven, maar ons willen richten naar de regels die vandaar zijn. Ja, we weten hoe dat voelt in Nederland, toch? Dat is hetzelfde als er mensen in Nederland wonen die zeggen van, we vinden het heel fijn om hier te wonen, maar we houden ons toch wel graag aan de regels van ons oude land. Dat is vervelend. Dat vinden we vervelend, toch? Dat is een probleem waar we tegenaan kunnen lopen. Nou, de duivel heeft dat probleem dus ook. Want wij lopen op zijn grondgebied rond, maar hij heeft geen enkele macht meer over ons. Daarom hebben we strijd. Wij zien die geestelijke wereld niet, maar we hebben wel te maken met de gevolgen. Want de draak en zijn engelen, de duivel, met zijn machten zijn nog niet op de aarde geworpen. Maar zijn geesten hebben wel toegang tot deze aarde en kunnen ons ook aanvallen. En ik denk dat we allemaal die geestelijke strijd ook ervaren. Een strijd in je gedachten. En heel vaak gaat die strijd erom, als je het zou samenvatten, om dat je weggetrokken wordt bij je identiteitsbesef. Heel vaak gaat daar de strijd om, uiteindelijk. De onrust. Waar je in verwikkeld raakt. Dat je maar niet meer zult denken aan wie je bent. Satan wil heel graag dat we betrokken raken in een grondoorlog. He, een oorlog tegen vlees en bloed. Dat vindt hij geweldig. Ja, logisch. Want daar ligt zijn expertise. Op aarde. Dus hoe meer wij verzeild raken in de strijd tegen mensen en tegen systemen, hoe meer we energie verliezen. Maar het is zaak om tegen geestelijke vijanden te vechten op een geestelijke manier. Vanuit onze positie die we mogen zijn. En dat betekent dat we de Satan en zijn machten heel duidelijk mogen confronteren met de eenvoudige waarheid. Wij zijn in Christus. Wij zijn niet van hem. Die lijn is doorgeknipt. Hij doet alsof. Dus door te zien, door dit te weten, door dat woord te kennen, zie je dat een van die wapens ook is het zwaard van de geest. Wij moeten dat woord kennen. Want met dat woord kunnen wij die aanvallen weerstaan. Als met een zwaard. Dit zegt God. Dat zeg jij. Dit zegt God. Praktisch. Ik ga een beetje naar een afronding. We willen het graag praktisch. Nou, dit is praktisch. Kennen we het woord? Weten we wat het woord zegt over wie we zijn geworden? We mogen staan in de overwinning die de Heer Jezus op die overheden en die machten behaald heeft. Hij heeft die overwinning behaald. Dat betekent concreet, als hij ons wil verleiden, want de Satan heeft zoveel tactieken, die worden ook in de Bijbel wel beschreven. Een van zijn tactieken is ook verleiding. Dat geniepige. Via ons denken. Wij hoeven die verleiding niet. Wij hoeven ons niet te laten verleiden door de boze. Weer zo belangrijk, kennen we het woord. Weet je dan ook wat fout en wat goed is? We hoeven ons niet te laten intimideren door de machten die geen zeggenschap meer hebben over ons leven. Vind ik zo krachtig, hè? Efeze 4, vers 27, daar staat: geef de duivel geen plaats. Ja, dat is echt geloofstaal. Geef de duivel geen plaats. Als je nadenkt hoe sterk hij is, dan kun je ook denken van, ik maak je schijn van kans. Wat zegt het woord? Geef de duivel geen plaats. Is dat positief denken of zo? Nee. Dat is helemaal gestoeld. Dat rust helemaal op die positie die we zijn in Christus. We worden opgeroepen, Colossenzen 3, vers 1 tot 3, ook van die mooie teksten, om met onze gedachten steeds te beginnen. Dit is heel praktisch. Dit is nou praktisch. Begin met je gedachten altijd op de plek waar je identiteit vast ligt. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Ook wel eens voor de spiegel zelfs. Daar staat namelijk, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zoeken. Dat woord, ik heb het nog een keer nagezocht. Wat betekent dit woord, zoeken? Dat betekent zoeken met een verlangen. Zoek de dingen die boven zijn. Niet zo van, ja, dat is interessant. Nou, we gaan weer verder. Zoeken. Je naar uitstrekken. En bedenk de dingen die boven zijn. Bedenken, daar zit het grondwoord achter. Diafragma, in het middenrif. Het heeft te maken met je wezen. Niet zomaar eventjes denken aan en dan weer verder gaan. Nee, dat je als het ware je hart gaat kloppen. Bedenk de dingen die boven zijn. Het gaat over jou. Jij bent verbonden met wat daar is. Dat het voorrang heeft in je denken. En dat is heel praktisch. Want er gaan heel veel gedachten door ons hoofd. Nu en altijd, bij mij ook. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat je voorrang geeft aan de gedachten die te maken hebben met onze identiteit. En daar moet je keuze in maken. En als we falen, dat is ook zo'n vraag, hè? Als we daar nou in falen, als we niet bedenken de dingen die boven zijn, als we niet de dingen zoeken die boven zijn, als we ons wel laten intimideren en wel laten verleiden, als we niet in de overwinning van Christus staan, weet je, dan mag je gewoon weer verder gaan. Dan zegt de Heer nog steeds, ga maar gewoon weer verder. Want aan die positie is niks veranderd. Ik heb jou niet losgelaten. Jij bent mij misschien wel even aan het zoeken, maar ik laat jou niet los. Je bent veilig. Tot slot. Mensen, we bewegen ons in de ruimte, toch? We sturen van alles heen. We willen begrijpen hoe het heelal in elkaar zit. Misschien de een wat minder dan de ander, maar toch. We zoeken naar water op Mars. Ja? We verkennen de mogelijkheden voor een ruimtekolonie. 2027 moeten de eerste Nederlanders daar gaan wonen. Voor mij mogen ze. We maken graag gebruik met al onze apparatuur van communicatiesatellieten die daar ergens boven de wolken rondzweven. We kijken naar documentaires over zwarte gaten. En misschien geef je je kinderen of je kleinkinderen wel ruimtewezentjes. Ja? Maak het even heel zwart-wit. Maar, wat zijn we vaak gereserveerd als het gaat om deze dingen? Dat we een hemelburger zijn. Dat viel me zo op. Nog één keer. We hebben goede sloot op ons huis. We gebruiken wachtwoorden om van alles te beschermen. We hebben misschien wel een kluis. We vinden het fijn dat de AIVD goed zijn best doet om terroristen buiten de deur te houden. Veiligheid. Belangrijk toch? Maar hoe vaak per dag realiseren wij ons dat wij volledig veilig zijn in Christus? Wil je zien? Wil je zien wat de Heer je wil laten zien? Want als je gaat zien, dan ga je het ook merken, beleven, dat je een hemelburger bent. En dan sluit ik af met die tekst, Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan is mijn laatste zin, niet alleen de aardse werken, maar ook de hemelse. Zullen we daarvoor danken? Heren, dank u dat u vandaag met uw woord naar ons toe kwam. Dat wij uw woord mogen lezen. En daar staat zo ontzettend veel in, Heren, dat we aan een leven lang tekort hebben om dat allemaal te bevatten. En gelukkig hoeft dat ook niet. We hebben vanmorgen nagedacht over dat we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Vader, dat sluit niet aan bij ons gevoel en misschien ook wel niet bij ons verstand. Dat sluit ook niet aan bij de wat we om ons heen horen, maar dat is echt de taal van uw woord. Heren, ik wil u smeken dat wij thuis zullen raken in deze dingen, dat we vaardig zullen worden in deze dingen, dat we vertrouwend zullen worden in deze dingen. Heren, want daarvoor bent u ook aan het kruis gegaan. Om ons veilig te stellen. En om met ons, om ons een toekomst te bieden. Zo hoog en zo veilig. Als niemand van ons had kunnen bedenken. Heren, u kent ons hart. U kent onze gedachten. U weet wat er naar boven komt. Als we hier naar luisteren. Misschien hebben we wel te maken gehad of te maken met die aanvallen. Zitten we daarin? Of hebben we daar vaak last van, die aanvallen vanuit die geestelijke wereld? Want die is reëel. Heren, en het kan ons imponeren. Het kan een deken over ons leven leggen. Heren, dan mogen die wapens er ook zijn voor die broeders en zusters. En dan zegt u, Heren, dan zullen we stand houden. Heren, we zullen altijd in een strijdterrein blijven tot op het moment dat we voor altijd bij u zullen zijn. Dat is een feit. Heren, maar u wilt ons ook echt die ervaring geven, Heren, dat we in u ook de dingen aan kunnen. Heren, ik bid voor iedereen die nog niet die zekerheid heeft, die uw woord wil geven over behoud. Dat we echt niets meer hoeven toe te voegen. Heren, het is af. Het is volbracht. En we mogen in geloof tot u naderen. Voor het eerst, maar ook elke dag opnieuw. In geloof, in vertrouwen. Ja, dat uitspreken naar u, Heren. Ik vertrouw uw woord. Ik vertrouw dat u zegt, het is volbracht. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Ik vertrouw, Heren, dat wat u zegt over het opgewekt zijn, dat ik een nieuw leven ben binnengegaan op uw woord. Heren, en zo mogen we ook vertrouwen dat we deze positie gekregen hebben. Dat we veilig zijn bij u. Wat er ook gebeurt. En dat kunnen we wel eens heel hard nodig hebben. Heren, dat we dat beseffen. Want wat staat deze aarde nog te wachten? Als daar die machten steeds dichter ook op die aarde zullen komen. En toch hoeven we niet bang te zijn, Heren. Want de toekomst ligt in uw handen. De overwinning is door u bewerkt. Het is een kwestie van tijd. Heren, geef ons dan ook geloof. Om vertrouwend te wachten. Amen.